principe als je iets schrijft van in de nacht, filmen, elk detail wat je ziet en hoort, is gewoon over nagedacht. En het doet iets met je. Als jij, weet je, in de oude westerns had je twee cowboys die, ja, toch, in het midden van de straat, een high noon, we're gonna have a shootout, toch? De bad guy droeg altijd zwart. De good guy altijd een witte hoed. Altijd. Dat soort dingen spelen onbewust, speelt het met je hoofd, weet je, het doet iets.
We zitten hier met Ashar Medina, schrijver van Mokro Mafia onder andere. Kip of kalf?
Kip.
Wat voor schotel?
Noem maar shawarma met lamsboutjes, met koteletjes.
Mm. Badr-hari of rico?
Badr.
Dit is een schotelkeuze hoor.
Mm-hmm. Hoor eindelijk weer een keertje badr.
Zij badr?
Ja. Netjes.
OG.
Dat is aan het dans komen, even serieus.
Begrijp je. Van waar komt Rico überhaupt?
Ik weet het niet, man. Ik bedoel, hij is een vechtersbaas. Laat me niet. Hey,
ja, hij is een vechtersbaas, maar hij is echt een chille gozer.
Denk of bij één?
Bij één.
Dus, je bent je ervan bewust dat zij bij Denk is begonnen, hè?
Mm. Zeer zeker.
Dus je moet wel je do's moet je payen aan Tuna Hankuzu.
Wie, ik al? Je moet helemaal niks payen, wat bedoel je?
Bro, man, hoe heb je die kalf gevierd?
We hebben toen, Ahmed had een hele goede visag georganiseerd na afloop.
Efla. Bro, kom op. Geen visa hier.
Afla, ik ben af, hè. Ik moet al weg, hè. Hij had een goede, hè, Efla. En dat was gezellig, man.
Ik ben op een krankje worm gegaan daar, man. Op een gegeven moment ben ik gewoon los gegaan omdat ik bang was voor imago-schade.
Beter, op tijd was het dan.
Ja, man.
Het was goede vissa en dat was gewoon love, weet je. Want,
maar hoe was dat? Want jij bent gewoon echt vanaf eerste tot vierde jaar op de filmacademie geweest.
Ja.
En hoe, als je dan die kalf chapt, is het niet dat al je dromen zijn dan gevaporized? Van wat moet je daarna nog?
Nee, man, nee. Kijk, prijzen zijn dope. Echt, weet je, ik ga niet liegen of zo. Het voelt goed om iets te winnen of om recognition te krijgen, om props te krijgen. Maar uiteindelijk is dat niet waarom je het doet. Want we waren 3 jaar op rij genomineerd. De eerste 2 keer niet gewonnen, maar je blijft gewoon knallen. Dus uiteindelijk is dat niet waar het om gaat. Kijk, als ze zeggen 50 miljoen streams, dat is waar de fuck het om gaat. En dan hadden we hem nooit gewonnen. Dan was dat de winst.
Ja, maar is dat niet een beetje een politiek correct
antwoord? Ja, serieus. Nee. Kijk, weet je wat het is? Ik zit in het bestuur van de Dutch Academy voor Film. Dus wij organiseren, wij mede-organisatoren van NFF, Nederlands Filmfestival, Gouden Kalf Competitie. It's beautiful. En het zijn 400 plus mensen die elk jaar stemmen. Maar het kalf voor tv-drama wordt gestemd door volgens mij 3 of 5 juryleden, een aparte jury. Dat is heel dope. Maar je kan ook zeggen dat als die 3 mensen...
Dat die hun mening niet eens zo heel belangrijk is.
Ja, niet dat het niet belangrijk is, maar als zij misschien niet van crime houden... of misschien niet van bepaalde dingen houden of bevolkingsgroepen die wij vertegenwoordigen. Kijk, ik wil niet zeggen dat het zo is. Alleen je kan niet je trots of je eigenwaarde ontlenen aan opinions van andere mensen.
Beautiful take, man. En na Mokro Mafia dan? Wat ben je nog meer dan Mokro Mafia? Want ik kan me voorstellen dat mensen je heel erg in die hoek van Mokro Mafia willen houden.
Nee. Yeah. Het is een goede hoek. Het heeft me heel veel gebracht en het is lovely om te maken. Dus ik bouw door. In mei gaan we beginnen met het filmen van een nieuwe serie, The Life heet die. Onder andere met Giancarlo Sanchez, geschreven door mij en Chris Westerdorp. Ivan Barbosa. Het is Romeo en Julia in de Rotterdamse onderwereld. Het gaat over een Surinaamse guy en een half Kaapverdische chick.
Zit er bobbeling in?
Er zit hopelijk wat bobbeling. Er zijn wel flashbacks naar vroeger, dus misschien. Er zit een lobby van wat bobbeling.
Je weet dat ik ben bobbeling connoisseur, hè?
Oh, my friend. Ik ken het filmplan dat je hebt.
Ja, bro. Save the last bobble.
Save the last bobble. Ever.
Let's go.
Maar we doen die, dus we doen de live, gaan we filmen in mei. Ik ben nu, ik heb 2 jaar geleden heb ik een stripboek geschreven, De Neuk Piet. Over een zwarte stand-up comedian die een karikatuur creëert van Zwarte Piet. En het gaat helemaal los in Nederland. Rassenoorlog, alles. En dat zijn we nu aan het bewerken naar een speelfilm. En ik schrijf nu een serie voor een Amerikaanse streamer met...
Celes? Ja, goeie. Wil je niet zelf gaan produceren op een gegeven moment?
Ik heb afgelopen week officieel contract getekend samen met Kaap Holland op mijn eigen productiehuis.
Wauw!
Kleine applaus!
Dus, Thank you. Dus we gaan zeker zelf produceren, gericht op high-end series.
Wat zou je ideale productie zijn?
Hoe bedoel je qua film? Film of serie?
Ja, film of serie, weet ik niet.
Ideaal.
Wat is jouw voorkeur eigenlijk, film of serie?
Ik,
qua schrijven lijkt serie me wel intenser.
Ja, absoluut. Nou ja.
Of is dat niet zo?
Het is, nou ja, het is de druk ligt wat hoger omdat je sneller moet draaien. Dus met Mokro Mafia draaien we gewoon, weet je, elk jaar willen we het liefst gewoon een seizoen doen. Dus je bent in een snelkookpan.
Ja, ik verwacht een goede vraag.
Maar veel, ik weet het, film is anders. Film kan je dieper in één ding duiken. Dus 2 uur heb je iemands aandacht, de aandacht van het publiek. En
okay, dan dus wat is jouw droomproductie?
Mijn droomproductie is eigenlijk echt, gewoon echt welk verhaal?
Als nee, gewoon een killer serie of een arthouse film of een, iets over je roots.
Maar ook, ga je heel eerlijk zeggen, ik wil gewoon de wereld, man. Dus ik ga gewoon een speel van Neukbeat maken, we gaan series maken. Binnenkort een idee over een serie over vaders en zoons in het amateurvoetbal met die droom. Mannen die niet durven huilen, die alleen maar via voetbal emoties durven te tonen.
Woke as fuck.
Maar ook gewoon entertaining. Je moet entertainen. Een serie over een serie over een zwarte gigolo die in Den Haag, politiek Den Haag, de vrouwen van welgestelde politici bevredigd en in een soort van politiek complot terechtkomt. Dat wordt een hele dope serie. Er zijn veel toffe plannen, maar het is gewoon, ja, gewoon hopelijk gaan ze gewoon gemaakt worden.
Kom je op idee?
Ja, je stelt mij vragen.
Ik weet niet, man, het is gewoon leven, weet je. Soms dan zegt iemand iets en je denkt gewoon van oké, dat is een dope ding. Ik heb een film geschreven, Tom Adelaar, dat was mijn eigen leven. Ging over mij toen ik bij een callcenter werkte en oer-Hollandse namen gebruikte. Omdat ik zei, Asher Medina, dan kocht er niet iedereen kocht shit bij me. Dus zei ik heet Tom Adelaar of Tom Griffier.
De film is legendary, man. Hebben jullie die gezien?
Ja, man.
Ja, shout-out
naar jou.
Nee, man.
Shout-out naar de broer van Big Zeldzaam, man.
Ja,
je moeder zei dat je het moest kijken?
Ja, man. Ja, man.
Daarom heeft hij die mic.
Dat is love.
Ik heb nog wel een vraag.
Ik heb ook nog een vraag straks.
Ja. We hadden het van tevoren nog even over wie er zouden komen. En jij was er natuurlijk één van. En toen vertelde oma dat je ook rapte. Hoe is die switch gegaan?
Goeie vraag. Ja,
Onke en ik kennen elkaar echt van, ik denk dat we echt 18, 17, 18 jaar waren. Dus dat is inmiddels gewoon bijna
5 jaar
geleden. Maar was de shit. Gewoon hier in de straat, man. Gewoon hier in de straat bij Kingdom, Mr. Kingdom.
Ja, open
mic avonden, gewoon rappen. We hebben samen pokus gemaakt.
Terwijl niemand verdiende nog doekoe met rappen, hè?
Niemand. Nee. Toen kwamen ze net misschien. Wie kwam toen?
Ja, D-Man en zo.
D-Man kwam op Zwolle, kwam die mensen kwamen op.
En D-Man, bij D-Man zag je ook weer dat de eerste twee die naar voren werden geschoven waren de Ali B en Lange Frans. En al die gekleurde mensen die leven gewoon een beetje in de marge.
Je noemt Ali B en Lange Frans, al die gekleurde mensen.
Nee. Ik bedoel Baas B en Lange
Frans. Ja, Baas B en Lange Frans. Ja, precies. Ja, nee, is waar. Maar Nega heeft
niet over in deze podcast.
Maar Nega heeft, ik bedoel, Nega heeft dope dingen gedaan toch ook. Hij heeft daarop geacteren.
Alleen die broeken die hij droeg waren fucked up. Hij heeft zo'n albumcover met zo'n gekke wijde pijp, maar dat is raar, man.
Ik zeg niks negatiefs op Nega, het is mijn man.
Is waar. Hey boys, ik verwacht wat killer questions over de plot van Mokro Mafia,
ja,
man.
Oh, weer.
Ja, nee, dit wordt gechokt, maar jullie hebben een hele podcast daarover gevuld, man.
Ja, dat is wel echt zo, hè.
Pardon?
No, ik heb een podcast
met mijn broertje. Ik
heb een podcast met mijn broertje. En die hele eerste episode ging over gewoon WhatsApp. Ik heb een vraag.
Yeah.
Is het expres dat iedereen van Pauw's familie zwart draagt?
Wat denk jij?
Waarschijnlijk wel, maar zo van. Dan heb je bijvoorbeeld Bilal. Die draagt in het begin geen zwart, daarna wel. Mm. Zijn zus draagt de hele tijd zwart en daarna niet.
Dat soort dingen zie ik niet.
Maar van, is dat,
nee,
is dat,
ik hoor te veel joker van dat.
Is dat zeg maar de grens van familie?
Nou ja, kijk, wat het doet is, het gaat, in principe als je iets schrijft en daarna gaat filmen, elk detail wat je ziet en hoort, is gewoon over nagedacht. En het doet iets met je. Als jij, weet je, in de oude westerns had je 2 cowboys die, ja, toch, in het midden van de straat, een high noon, we're gonna have a shootout, toch? De bad guy droeg altijd zwart. De good guy altijd een witte hoed. Altijd. Dat soort dingen spelen onbewust, speelt het met je hoofd, weet je. Het doet iets. Het geeft een bepaalde sfeer weer. Dus je kan het gebruiken of je kan het tegenkleuren, juist andersom doen. Maar over al die dingen worden nagedacht en het geeft ze een bepaalde sfeer. En het kleurt je personage letterlijk.
Er was mij iets opgevallen en dat ging ook viraal, toch?
Ja.
Op TikTok. En dat was in de laatste aflevering met Zaffer. Dat hij op de achtergrond lag omdat hij was doodgeschoten.
Ja.
Shit, spoiler, sorry. voor de mensen die het nog niet hadden gezien, moeten we even erin editen of zo. In ieder geval, dat Zaffer daar ligt en dat hij uiteindelijk knippert. Hoe is dat om terecht te zien? Wat lijkt mij, was dat omdat er geen tijd meer was? Of omdat er een deadline stond? Of was het gewoon...
Ik weet niet wat je nu beschouwt. Ze
knipperen blijkbaar.
We gooien Easter eggs erin en je weet nooit wat het betekent. Nee, ik weet het nog niet.
Wat is je favoriete Easter egg in Mokromafia?
Zo. Moet ik even goed gaan nadenken, man. Favoriete Easter egg. Oh, thanks. Ik krijg een t-shirt, thanks. Hefla represent. Ik weet het even, deze moet ik even, dit kan ik niet beantwoorden, zo 1, 2, 3.
En muziek, wie kiest dat uit?
Ahmed. In principe is Ahmed Akabi is echt de showrunner en echt de creative visie die hij heeft. Iedereen draagt dingen aan. Ik bedoel, je kan ook wel zeggen, hey, die pokken vind ik dope, maar dan ook. Maar hij is uiteindelijk degene die ook gewoon de sfeer en de toon bepaalt. Dus, vorig jaar hadden we een aflevering die eindigde dan met The Only God Can Judge Me van Tupac. En ik word daar ook blij van. Ja, dat is mijn shit. Dus als je dan zoiets kiest, dan geef ik hem ook gewoon de bok. Dan zeg ik, my G, netjes.
En met schrijven, ik heb een vraag daarover.
Ja.
Wat zijn voor jou nou echt plekken waar je goed kan schrijven? Of maakt het voor jou niet uit? Je kan overal schrijven.
Nee, het ligt er aan wat je schrijft. Als ik bijvoorbeeld een pitch schrijf, dan ben je nog in een soort van pitchende fase waarbij je in algemeenheden praat. Dus gewoon wat is de feel van de serie of film. Dus dat kan ik wel overal doen. Mm-hmm. Synopsis gaan schrijven van wat is een overzicht van dit moet ongeveer worden. Dat kan. Daarvoor kan ik gewoon in een café zitten of thuis of whatever. Maar als ik echt scènes moet schrijven, dialogen zo, dan moet ik rondlopen. Dan moet ik praten als het personage een beetje. Dus dan kunnen er geen mensen bij zijn, want soms zeg ik fucked up shit. Of zeg de personages fucked up shit. En ik moet gewoon een clear space hebben dat ik zo goed mogelijk kan transporteren naar die scène, naar die locatie en zo. Dus als ik echt in het script zit om scènes te schrijven, dan moet ik een afgesloten ruimte hebben.
Heb je wel eens gehad dat je iets had geschreven en dan toen het werd uitgevoerd door een bepaalde acteur, dat je dacht, nee man, dit is het echt niet.
Jawel, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. En dan zijn er andere ideeën. Kijk, ik ben ook niet de regisseur. Dus op de set ontstaat er gewoon weer iets heel nieuws. Ik noem een script is gewoon een blauwdruk. Maar een blauwdruk...
Ben je er wel bij?
Wacht even, laat me zeggen. Een blauwdruk van een huis is ook niet het huis wat je uiteindelijk gaat zien. Je legt hem neer, maar de architect en de aannemer en de bouwvakker en de metselaar, die maken het helemaal compleet. Dus soms schrijf je in een scène, wordt die beter als een acteur gaat improviseren. En soms is het precies zoals je dat geschreven en denk je, oh, dat is kaka, maar dat is eigenlijk mijn schuld. Ik heb beter moeten schrijven.
Ben je er wel bij op set?
Soms, meestal niet. Meestal niet. Hoeft niet. Ik denk dat vooral bij Mokromaf is niet nodig. Want er zijn ook seizoen twee regisseurs. En je hebt Ahmed als creative producer die gewoon er zo op zitten. Dan heb ik niet echt. Dus ik ben niet echt nodig, laat ik zo zeggen.
En hoe ben je uiteindelijk in contact gekomen met Ahmed? Was dat zocht hij specifiek naar jou?
Shout-out naar Onky. Onky had een appgroep, of heeft een appgroep. Ik weet niet of hij nog leeft.
Dat was koude. Ja, man. Ahmed komt in die appgroep en zegt, wacht even. Ben je Asher Medina? Ik zoek je al jaren, man.
Wacht,
ja,
die vraag, maar ik wist niet
meer
dat
het
van jou
kwam. Ja. Onke had een appgroep met veel dope mensen erin. En zo connecten we soms met elkaar. En inderdaad, Ahmed die was toen in de fase van het oprichten van de serie. Maar en toen zei ik join en kom schrijven.
Wat je net zei, hè? Want dat is wel interessant. Want jij schrijft iets, maar daarna moet je het uit handen geven. Doe dat nooit pijn in je reet.
Nee, niet in mijn reet. Niet in mijn reet. Nee. Weet je wat het is? Het is een keuze. Weet je? Ik bedoel, als je kiest om een scenario schrijver te zijn, dan horen daar bepaalde gevolgen bij. En een belangrijkste gevolg is dat een regisseur
het maar uiteindelijk doet het wel pijn, toch?
Nee, alleen als het nepper wordt. En daarom werk ik niet met neppe mensen.
Los van die pijn, waar trek je die grens? Want op een gegeven moment is het van, hij gaat je zeggen van, no, ik ga dit zo regisseren. Maar soms moet jij ook je grens aangeven. Je kan deze personage niet zo pakken.
Je moet de overtuigingskracht hebben dat wat er op papier staat en wat je vindt, dat de beste manier is om het te doen. Dus als het goed is, zit het op papier. En anders ga je in gesprek en dan zeg je, ik vind dit echt beter op deze manier te doen. Dus je moet in principe al je overtuigingskracht gewoon gebruiken.
Betekent dat ook dat je heel spaarzaam bent met regieaanwijzingen?
Zeker. Kijk, ik schrijf in mijn scripts eigenlijk nooit close-up. Wat ik schrijf is bijvoorbeeld, ze trillende vinger omklemt het glas.
Ja,
wat ik daarmee doe, ja, maar dan weet je van, oh, het moet close zijn. Dus eigenlijk zeg ik zonder te zeggen wat hij moet doen, wat zij of hij of zij moet doen,
dat zijn sturen.
Maar daarom, als je script goed is, als het goed is, dan leest iedereen het script en ziet iedereen dezelfde film of aflevering voor zich. Dus dat is in principe ons werk, om het zo goed mogelijk op het papier te
dus
laten.
Dus het script gaat zo gedetailleerd dat zelfs een trillende vinger wordt aangegeven?
Als het belangrijk is.
Letterlijk is elke pagina. Dat is vertel me even over de lengte van de pagina. Ja, toch?
Als het goed is, is één pagina script is 1 minuut beeldtijd. Dus als je 5 pagina's hebt, een scène van 5 pagina's, dan vertaalt het ongeveer naar 5 minuten. Maar kijk, ik schrijf niet alles erin. Maar als het belangrijk is dat ik als enige een plastic bekertje heb en jullie hebben mooie glazen, kristallen glazen, dan is het belangrijk. Want dan is het een detail wat gezien moet worden. Als het niet belangrijk is, dan who cares. Dus je moet spaarzaam zijn met wat je wel zegt, want dat moet extra hard aankomen.
Wie is je favoriete karakter van Mokro Mafia?
Ja,
ik zeg je eerlijk, man, ik vind...
Ik toch?
Emin, nee. Emin is een goed personage, omdat hij ook een bepaalde positiviteit erin bracht.
Ja, en dat is belangrijk.
En ik ben altijd gefascineerd door personages als Potlood. Voor mij is Potlood de... Michael Corleone van dat ding. En het zijn personages die...
Michael Corleone is Al Pacino.
Al Pacino in The Godfather. En voor mij zijn personages die keuzes hebben, maar soms tragische keuzes maken, zijn voor mij het interessantste. Omdat je eigenlijk diep van binnen zegt van, maar je weet beter. You should know better. Dus die vind ik tragisch en die vind
maar
ik tof.
Maar ik moet wel... Ik weet niet of dat jouw... De keuze was, maar Potlood in die laatste seizoen, hij weet niet echt wat hij wil met zijn Libië.
Er is één scène in Duitsland als hij aan tafel zit. Horen mensen dit allemaal op de achtergrond?
Naar een restaurant.
Dan krijgt hij informatie en dan vraagt die guy, kijk naar hem, als hij wegloopt, vraagt hij, ben je oké? Okay? En dan zegt Potlood, ik ben al heel lang niet oké. Okay. En dat is eigenlijk, daarom vind ik hem heel interessant, omdat hij van alle kanten thuis is. Oké, wrap it up.
Dus dat is je favoriete, wie is je minst favoriete?
It's all my children, man.
Ja, I know, maar ik bedoel, zou real people zijn, wie zou je een eerste koffer geven?
Oh, die gewoon fuck op vindt. Ik zou denk ik met Tonano wel een robbertje vechten. Hij is grappig, ik vat hem alles, maar hey.
Maar niet als je met hem moet werken, dan lijkt hij me pittiger.
En wie zou je graag willen spelen?
Ik ben de schrijver ervan, een van de schrijvers, dus ik speel ze allemaal als ik het aan het schrijven ben. Dus.
Maar je hebt niet eentje waarvan je denkt, ja.
Om zelf te spelen.
Dit is wel echt laatste vraag.
Nee man, misschien, ik hou van Romanen. Ik hou van Romanen.
Oké.
Okay. Yes, my pleasure.